Welkom bij Transformers, een interviewpodcast over transformatie in de Nederlandse topsectoren. Ik ben Sebastiaan van Essen, marketeer en voormalig innovatiereporter bij het FD en nu.nl. Ik doe deze show samen met maakindustrie-expert Mark van Boksel en transportexpert Pieter Kool. Met in deze aflevering mijn co-host Mark van Boksel samen met Aart Rupert, CIO bij Dame Shipyards. Nou, welkom Aart.
Dankjewel.
Ja, blij dat we jou als eerste gast hebben voor onze podcastserie Transformers.
Oh, dat is de eerste?
Ja.
Oh, dat is wel een eer.
Jij bent een van de langzittende CIO's bij een Nederlands miljardenbedrijf. Inmiddels ben je bijna een decennium bij Dame Shipyards, bekende scheepsbouwer. Hoe is dat zo gekomen?
Het voelt nog net alsof ik gisteren begonnen ben. Dus ik heb niet het gevoel dat ik er al lang zit. Ik denk ook die rol is best wel veranderd afgelopen 10 jaar. En toen ik begon waren we eigenlijk vooral bezig om de IT-organisatie op de rit te zetten. En we hadden 50 locaties waar we IT deden. En die hebben we eigenlijk geconsolideerd tot een centrale IT-organisatie. Dus op dat moment was 10 jaar geleden was dat het belangrijkste wat we aan het doen waren. En vandaag de dag is het een heel ander spelletje wat we aan het spelen zijn. Dus ik heb ook niet het gevoel dat ik daar al heel lang zit en dat ik daar hetzelfde aan het doen ben als 10 jaar geleden. Die rol is veranderd, ik ben veranderd, de omgeving is veranderd. En het is nog steeds een mooi bedrijf voor te werken. Dus eigenlijk is dat hoe 10 jaar lang eruit ziet.
Hoe zijn de uitdagingen veranderd in de afgelopen 10 jaar?
Nou, geleden was het vooral een IT-uitdaging. Dus hoe gaan we een dame workspace uitrollen, dame werkplek uitrollen? En hoe gaan we een werkplek uitrollen waar we beter kunnen samenwerken? En vandaag de dag is het een uitdaging. Hoe gaan we onze klanten van Dame beter bedienen? En meer waarde aan de klant van Dame geven? Dus dat is een heel ander spelletje geworden. En beide is leuk. Dus ja.
Ja, jij zegt centrale IT, maar kan je alles wel als centrale IT zien? Ik kan me voorstellen dat jullie hebben zoveel locaties, dat je ook nog heel veel dingen decentraal moet regelen. En hoe hou je daar grip op dan?
Kijk, een aantal dingen moet je centraal regelen. Ik noem maar even gewoon de basiswerkplek doe je centraal. De security moet op bepaalde standaarden voldoen, doe je ook centraal. Dus de hele infrastructuur doe je centraal. Ik denk uiteindelijk dat je ook een aantal dingen centraal regelen als het gaat om je basissystemen. Hè? Dus je wil alles rondom suppliers, customers, parts, wil je zoveel mogelijk centraliseren. En wat je decentraal, en dat is ook iets wat je nu weer terug wil geven aan de divisies of dicht bij de klant, is de meer innovatiekant. Dus wat je wil organiseren, we hadden net in het voorgesprek al even een discussie over, ja. Wat je wil organiseren is op groepsniveau. Ja, ik volg toch het Gartner-model, je systems of record, hè, dus de echte basis. En nu wil je het organiseren, dus de echte digitaliseringskant, wil je het zoveel mogelijk dicht bij de waar de innovatie ook begrepen wordt, wil je neerleggen.
Als je kijkt naar de groeikansen die je vanuit jouw divisie hebt weten te creëren voor het bedrijf, welke type categorieën onderscheid je dan?
Ik wil sowieso niet praten over de visie. Hoe ik mezelf zie is meer een verbinder. Hè? Dus wat je vooral probeert is de verbinding te leggen. De verbinding te leggen tussen de IT-organisatie. En de verbinding te leggen tussen daar waar waarde gecreëerd wordt voor klanten of voor andere stakeholders. Dat kan ook andere stakeholders zijn. Bij ons is dat de visies die bijvoorbeeld sleepboten maakt. R&D, IT... En een venturebedrijf wat kleine start-ups in kleine start-ups investeert. En wat je natuurlijk probeert is die connectie te maken. Dus hoe ga je met nieuwe oplossingen bijdragen aan sustainability, uitdagingen, safety uitdagingen, et cetera, et cetera. Dus dat is denk ik vooral waar we proberen met elkaar de verbinding te leggen. Dus het is niet. Ik probeer zoveel mogelijk in hiërarchie te denken en zoveel mogelijk in functionele teams te denken die waarde kunnen creëren.
Die klanten, je hebt de klanten, bedoel jij interne klanten? Of zijn het externe klanten? Want hoe komt die klant?
Alle twee bedoel ik trouwens.
Dus allebei, ja. Maar hoe komt die klantvraag uiteindelijk bij jou terecht?
Oh, die komt niet bij mij terecht.
Maar uiteindelijk, je bent wel een je helpt zeg maar de je noemt het geen divisies. Je hebt zeg maar het bedrijf, zeg maar, en jouw klant. Je noemt een aantal dingen, zoals operationele zaken, sustainability bijvoorbeeld. Hoe geef je daar dan invulling aan?
Daarom is natuurlijk, net zoals heel veel andere bedrijven, zijn groot en complex. Wij hebben een team, dat heet Dame Digital. En die hebben het platform ontwikkeld, Triton. Triton is een platform wat een IoT-toepassing is, IoT-toepassing is. Waarbij we meer dan 10.000 sensoren opslaan, centraal opslaan. En waarbij allerlei informatie of data komt die we omzetten in informatie. Dat Triton-team, dat is een zelfstandig team, wat heel dicht tegen de markt aan zit, wat heel veel kennis ook heeft. En wat daadwerkelijk snapt wat onze klanten bezighoudt. He, dus die krijgen vragen van klanten. En bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is met een klant in Canada, een ferrybedrijf. Die kwam op een gegeven moment een vraag van wij willen meer economisch varen. Dus op basis van die informatie die we hebben, hebben ze voor die klant een platform ontwikkeld waarop ze kunnen zien wat is de ooit meest economische route gevaren. In welke weersomstandigheden was dat? En in welke andere weersomstandigheden was ook dat de meest economische route? En die schipper die dat met vaart kan zien wat op dat moment de meest economische route is geweest die ooit gevaren is en wat hij nu vaart. Dus daarmee proberen ze die schipper uit te dagen om economisch te varen. Die vraag komt niet bij mij. Nee. Die vraag zit bij dat team en die ontwikkelt dat. Wat mijn rol daarin is, is te zorgen dat wij dat wel doen op een platform wat dat kan faciliteren. En dat we dat platform op die manier inrichten dat al die data in ons data warehouse, data lake komt. En dat we daar ook van kunnen leren bij andere klanten. En dat we die toepassing ook zo kunnen gebruiken dat we die bij andere klanten kunnen gebruiken. En mijn rol is ook dat ik ervoor zorg dat we misschien wel informatie van, als er een andere vraag komt rondom safety of om predictive maintenance, dat we die ook verrijken met informatie die al in dat systeem zit rondom parts informatie. Dat we hoe meer data we in dat systeem hebben zitten en hoe meer Lego steentjes we maken en beschikbaar stellen aan dat team wat echt bij de klant zit, hoe beter zij ook daadwerkelijk waarde kunnen creëren. In dat voorbeeld dat ik net aangaf.
Ja, en daarmee kun je ook in één keer andere businessmodellen kan je in de markt zetten voor je klanten. Bijvoorbeeld de data waar je het over hebt. Hè, die data, van wie is die data? Is die van jullie? Is die van jullie klanten? Daar kan je allerlei dingen mee doen.
Hoe wij meer praten, wij praten over gebruik van data. Dus niet over eigendom van data. En wij proberen dat hele ecosysteem te connecten. En met elkaar het gebruik van data toegankelijk te maken. En we begonnen een paar jaar geleden, hadden we het ook over eigendom van data. En dat werd een hele vervelende discussie waar je niet uitkwam.
Ja.
En nu heb je het over gebruik van data. En onze suppliers, onze motorleveranciers, hebben ook heel veel data beschikbaar. Wij kunnen data van hun gebruiken. En zij kunnen data van ons gebruiken om hun product weer beter te maken. Als je op die manier denkt, dan ga je ook veel meer in kleine business cases denken of kleine use cases denken. Waarin je met elkaar praat over, joh, of kunnen in deze case kunnen we elkaars data gebruiken om dit te gaan doen.
Ja, dat is meer samenwerken dan dat je je databronnen beschermt, zeg maar. En ze...
Ja.
Ja, dan ga je ook echt in ecosystemen werken.
Ja, ja, ja. Ja.
Met Triton gaf je al een mooi voorbeeld van wat ook eigenlijk nieuwe type omzet oplevert. Uiteindelijk, omdat er natuurlijk ook een component van de lifecycle aan vast zit.
Nou, ik denk dat Triton levert ons op verschillende manieren geld op. Hè, als je het over, vanuit ons bekijkt, hè, maar ik kijk liever vanuit de klant. Enerzijds denk ik, in het voorbeeld dat ik net aangaf, dat ons product meer waarde creëert voor de klanten. Dus de klant is bereid voor ons product meer te gaan betalen. Dat is één kant van het verhaal. Daarnaast denk ik, natuurlijk kunnen wij ook subscriptions verkopen. Wij kunnen die data mee verkopen of leveren aan klanten waar ze ook voor willen betalen. Ik denk dat dat niet genoeg is om het platform te financieren. Ik denk dat het veel meer zit in de combinatie wat ik net zei, slimme schepen, waardoor de klant bereid is meer te betalen. Wij kunnen naar operationele leasecontracten gaan, met maintenancecontracten gaan, met het platform in totaal, waardoor we, nou ja, wat ik soms vessel as a service noem, een totaalpakket kunnen bieden. Dat is voor ons goed en voor de klant goed. En wij kunnen met die informatie slimmer en betere schepen maken. Dus de informatie die wij krijgen leert ons weer in het bouwen van schepen, waardoor we weer betere producten maken en ons product meer waard wordt.
Dus indirect, niet zozeer een nieuw model, maar indirect levert het ook meer omzet op, omdat de waarde van het schip...
Op meerdere vlakken.
Ja.
Die oplossingen zitten dan in meer sustainable schepen, in meer veilige schepen, in meer slimmere schepen, autonoom varen, dus met minder bemanning een schip kunnen varen. Dus er zijn meerdere redenen waarom wij daarmee interessanter worden voor onze klanten.
Ja.
En ik denk uiteindelijk als je interessant wordt, dan lever je ook weer meer. Word je zelf ook beter.
Als we het even hebben over efficiëntie, operationele daadkracht. Wat heb je dan in de loop der jaren geprobeerd te prioritiseren?
Nou, we zijn er nog steeds mee bezig. Nou, als ik onze reis waar we nog steeds in zitten eigenlijk een beetje aan het vertellen ben. Enerzijds zijn we bezig met de complete vernieuwing van het hele landschap. Dus we zijn stap voor aan het implementeren. We zijn Dassault aan het implementeren voor product lifecycle management. We hebben Salesforce geïmplementeerd. We hebben een hele open source stack geïmplementeerd voor MyDamen en onze portal. Dus in die uitrol zitten we nog steeds. We zijn ongeveer halverwege. De helft van de bedrijven zijn live. En de andere helft van de bedrijven zijn we nog aan het implementeren. Dus dat zijn we aan het doen. Daarnaast zijn we met een hele enabler bezig om ook die platformen goed te laten landen. Dus nieuwe manieren van werken, agile werken. De hele cultuur van Damen, dus de capability kant van de mensen zijn we aan het faciliteren, aan het enabelen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we doelstellingen aan het zetten zijn op operational excellence. Wat willen we nou bereiken? En dat gaat over alle facetten. Dat gaat over de finance organisatie, HR, supply chain, maar ook industrie 4.0 te werven. Mm-hmm. Dat gaat over customer excellence. Dus hoe gaan we onze klanten beter bedienen? Dus op al die facetten ben je natuurlijk... Daar gaat het echt om. En je hebt de enablers, dat zijn de technologieplatformen en meer je operating system-achtige vraagstuk.
Ja, en balans van outsourcen en zelf doen, hoe zit die bij jullie?
Op IT of op andere vlakken?
Op wat onder jouw verantwoordelijkheid valt?
Alles wat niet echt damespecifiek is, daarvan zeg ik, kunnen we in principe outsourcen en hebben we ook voor grote delen geoutsourced. Als het gaat om architectuur, project management, dus eigenlijk meer regievoering, dan moeten we zelf de kennis hebben.
Zo interessant, wat is die regievoering? Je hebt een bepaalde droom in gedachten, een bepaalde visie waar je wil komen. Ik zie je al lachen, mag je me dadelijk meer over vertellen. En daaronder zit natuurlijk een concrete roadmap, er zit echt een actieagenda onder, zoals je het eigenlijk net noemde. Hè? Operational efficiency, sustainability, et cetera. Mm-hmm. Kwaliteitsverbeteringen. Maar dan kan ik me ook nog voorstellen dat die verschillende, noem het geen fabrieken, maar werven,
ja,
dat die allemaal een andere maturity level hebben.
Zeker.
Bij de ene zeg je van nou, ik begin met robots en de andere zeg je nou, misschien moet ik het papieren proces nog, dat zover zal niet gaan, maar die zit op een ander maturity level. Hoe maak je dat inzichtelijk, zeg maar? En hoe zorg je dat je de juiste prioriteiten stelt? Nou, we beginnen met de werven en dan uiteindelijk naar jouw droom, zeg maar, hè, wat je wil bereiken.
Ja, dus aan de wervenkant, dat is best wel een vraagstuk wat we af en toe ook hebben. We hebben best een groot aantal werven in verschillende delen van de wereld. In Roemenië, China, Vietnam en nog een paar andere plekken. Om overal, zeg maar, je optimale omgeving neer te zetten. Met wat je zegt, industrie 4.0, robotisering. Mm-hmm. Daar moeten we echt wel trouwens nog wel best wel stap in maken. Ik denk dat we daar als scheepsbouw nog niet... we zijn geen massaproductiebedrijf zoals de automotive of de aerospace. Dus we zitten daar, lopen daar echt wel achteraan. Maar om al die investeringen te doen op al die werven, dat is best een heel groot investeringsvraagstuk. Dus we zullen dat als eerste oppakken op de werven, waar we ook het meest al voorop lopen. En dat zijn twee of drie werven waar dat het geval is.
Ja, want dan heb je het echt over OT en natuurlijk ook de IT die daar weer bij hoort, zeg maar.
Ja.
Dus de IT-OT integratie.
Ja.
En uiteindelijk heb je daar ook een roadmap voor inderdaad.
Ja, dus eigenlijk zien we dat in scheepsbouw praten. Ik denk misschien een aantal andere markten ook wel. Je hebt natuurlijk over je ERP-systeem, waar je alle transacties uitvoert. Dus je financiële transacties, je HR-transacties. Je hebt je PLM-systeem, waarin je de configuratie van het schip vastlegt.
Ja.
En je hebt je MES-systeem, je manufacturing execution. En daar, die eerste twee hebben we staan.
PLM-stuk
en de MES zit daar in de driehoek.
Ja.
En dat vraagstuk komt eigenlijk nu eigenlijk op. Dus we zijn de eerste twee hebben we echt opgepakt. Daar zijn we nu 4 à 5 jaar mee bezig. Zitten we in de rollout. En het MES komt nu op, omdat dat eigenlijk ook de volgende vraag is.
Ik las in een interview uit 2019 dat jij...
Gevaarlijk, als je dat soort dingen terughaalt, ja.
Ben benieuwd of dat nu nog steeds het geval is. Maar toen onderscheidde jij een run-organisatie, een line-organisatie en een build-organisatie. Kun je daar meer over vertellen?
Nou, ik denk dat dat eigenlijk een maturity stap is geweest. Hè. Eerst deden we IT binnen DAM heel gefragmenteerd. We hebben IT centraal getrokken. We zijn naar een run, build, align organisatie gegaan. En we zijn nu eigenlijk in de transformatie naar, net zoals zoveel andere bedrijven, naar een agile organisatie. Waarmee je veel meer multidisciplinaire teams maakt. Die waar business, IT, biz, DevOps, development, operations bij elkaar komen. Dus in die slag zitten we nu.
En voor de luisteraars, als je nog zeg maar even uitlegt wat een run-organisatie en een lijnorganisatie en een build-organisatie is.
Nou, eigenlijk was het heel simpel. We hadden een run waar we al het beheer deden van alle systemen. Continuïteit hadden van het bedrijf. De build-organisatie waar we al change deden. En align was vooral een IT-organisatie waar mensen zaten die de business snapten en die vertaling maakten naar wat moeten we dan veranderen en wat zijn de requirements waar het aan moet voldoen. En nu hebben we eigenlijk de stap gemaakt naar zoveel mogelijk agile. En op sommige plekken gaat het heel goed. En op sommige plekken moeten we dat nog een beetje leren.
Wat zijn vooral de valkuilen die men tegenkomen in die transitie?
Er zijn er een paar. Eentje is dat je... Kijk, voor mij is agile uiteindelijk ook met elkaar samen de goede dingen doen. En als je niet oppast, ga je toch te veel methodologie proberen te implementeren, waardoor je weer vastloopt in de methodologie. Dus dan ben je met een hele grote groep heel lang bezig over wat is nou precies de definition of done. En dan gaat alle energie gaat er weer uit, terwijl je juist bezig wil zijn met wat gaan we nou maken. Dus dat is één valkuil waar we doorheen gegaan zijn en soms weer even invallen. Een andere valkuil is dat we... De business nog niet mee hebben. Dus we hebben geen product owner vanuit iemand die er echt verstand van heeft. Dus dan brengen we vanuit IT een product owner in. Nou, dat is een gevaar. En ook een gevaar is soms dat je dan wel een product owner vanuit de business. Dus iemand vanuit de visies of vanuit een andere activiteit neerzet. Die denkt te begrijpen wat de klant wil van dame. Maar dat misschien niet goed genoeg doorgrond nog. Dus dat je dan de verkeerde prioriteiten en de verkeerde backlog gaat maken.
Ja.
Dus dat zijn wel valkuilen waar we in stappen. En elke dag leren we weer een beetje. En worden we een klein beetje beter.
Dame heeft veel mooie jaren gekend. Economisch gezien. En dat is natuurlijk belangrijk. Innovatief gezien. Veel innovatieprijzen ook gewonnen.
We hebben hele moeilijke jaren gehad hoor. Afgelopen 5 jaar.
Ja. Ja, dat wilde ik ook zeggen. Afgelopen jaren zijn minder makkelijk gegaan. Natuurlijk een aantal keren rode cijfers geschreven. Onlangs hezen jullie weer de vlag met een recordjaar aan orders. In hoeverre voelde dit voor jou en je team als een mijlpaal die jullie toekomt? En ik weet dat je niet graag vanuit divisies kijkt. Want uiteindelijk doe je het met z'n allen.
Nou,
maar...
we hebben wel een record aan omzet, maar niet aan marge. Dus op zich is het voor mij nog geen mijlpaal.
Nee.
Dus nee, we zijn echt wel aan het opklauteren, zeg maar. We hebben natuurlijk, het is natuurlijk best een lastige markt ook. We hebben het eerst onszelf even moeilijk gemaakt door een aantal slechte projecten aan te nemen. Toen kwam COVID eraan. Dat had best wel heel veel impact voor ons. Bijvoorbeeld, we werven in China. Reizen naar China was niet mogelijk. Nou, een schip opleveren was dan één keer heel moeilijk geworden. Het duurde 6 weken voordat 1 persoon van Nederland naar China kwam om op die werf een activiteit van 1 dag uit te voeren. Dus je kunt je voorstellen hoe complex dat wordt. Toen we daar doorheen gekomen zijn, kwam natuurlijk Rusland of de Oekraïne-oorlog waar we nu in zitten. Dat heeft ook impact voor ons. We hebben een groot team van 300 man in Oekraïne zitten. Dus die, dat was natuurlijk verschrikkelijk. En tegelijkertijd ook hebben wij gewoon opdrachten richting Rusland. Dus daar zijn we nu ook aan het kijken hoe we dat gaan oplossen. Of zijn we aan het oplossen eigenlijk al voor een groot deel. Maar nu heb je ook, inflatie is natuurlijk best complex voor ons. Als we natuurlijk langdurige scheepsbouwprojecten hebben en je krijgt inflatie, dat heeft ook best wel impact. Dus het is nog steeds heel onzeker in dat opzicht. En tegelijkertijd is de markt outlook heel goed. Dus de energietransitie biedt voor ons heel veel mogelijkheden in offshore wind, maar ook in sustainability oplossingen. Bijvoorbeeld voor ferries, voor city ferries, waar we sustainable oplossingen hebben. Of voor sleepboten, waar we sustainable elektrische boten hebben. Dus dat biedt heel veel mogelijkheden.
Ja, in die hoek winnen jullie ook prijzen?
Winnen we hele mooie prijzen. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk fantastisch. En dan lopen we ook denk ik echt voorop in de markt. De defensieindustrie gaat natuurlijk weer groeien, waar wij een grote speler in zijn. Dus we zien natuurlijk de markt outlook is voor ons nu wel heel goed. Maar wel met een gebroken supply chain en met inflatie, wat natuurlijk wel weer onzekerheden geeft.
Zijn jullie dan een soort van reputatienaam aan het opbouwen in die sustainability hoek? De kansen die daar liggen ten opzichte van concurrenten?
Een naam aan het opbouwen, maar we geloven er ook echt in. Dus ook, we willen ook de meest sustainable scheepsbouwer in de wereld worden. Dus het is ook niet voor niks dat wij nu al een aantal jaren met onze R&D aan het investeren zijn in dit soort mooie oplossingen.
Wat is de levensduur van een schip?
Ik weet niet precies, maar volgens mij is er maar één schip van Damen wat niet meer vaart.
Dus dit doe je dan voor nieuwe schepen. Wat doe je met je huidige vloot?
Ja, het is niet onze vloot. Het is natuurlijk, die boten zijn verkocht.
Of de schepen die al varen. Misschien moet ik het anders zeggen. Ja. Hebben jullie daar ook nog een rol in? Dat je zegt, nou, die breng je die terug naar Damen. Die moderniseer je? Of?
Nou, dat is wel iets waar we bij Ship Repair hebben. We hebben ook een divisie Ship Repair en Conversion. Waar we naar het kijken zijn of we ook niet conversies moeten doen van schepen. Dus dat zou kunnen, maar dat is toch niet een markt die nu op gang komt. Mm-hmm. Maar dat zou wel kunnen, ja.
Maar je had het net bijvoorbeeld ook over vessel as a service. Hè? Dan blijft het schip dan wel van jullie, of heb ik dat verkeerd begrepen?
Want dan blijven wij eigenaar van het schip.
Dan blijven jullie, hè, na commissioning is het nog steeds van jullie. Dus ja. Dan ben je ook verantwoordelijk voor het onderhoud, het operationeel houden van het schip, zeg maar. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat je daar gedurende de levenscyclus de upgrades doet. Hoe zorg je dan dat zo'n schip sustainable blijft bijvoorbeeld?
Ja, kijk, dat is natuurlijk iets wat nu zich ontwikkelt. Hè? En dat zijn contracten misschien van 5 of 10 jaar. En we zullen ook moeten leren hoe we dat blijven gaan doen. Ja.
In hoeverre zie je wat dat betreft ook dat die slimmere schepen, die smart ships, ook echt een eindproduct zijn die uit jullie koker komen?
Nou, ik denk een beetje hetzelfde antwoord als ik toen straks gaf. Hè. Ik zit met mijn team niet vooraan. Wat ik wel probeer is samen met mensen van R&D, samen met mensen, vaak in geval van bijvoorbeeld met onze divisie workboats, dat zijn meer de standaard schepen die wij bouwen, samen met mensen die het Damen Digital Team zijn, om samen te kijken van oké, wat zijn de technologieën die we nu hebben? Welke moeten we ontwikkelen over een paar jaar? En hoe gaan we dat toepassen? Dus ik denk dat het enerzijds is proberen mensen te empoweren om de goede dingen te doen. En dat zit. We hebben heel veel kennis van scheepsbouw en heel veel mensen die daarover nadenken. En anderzijds, hoe gaan we zorgen dat we dat niet allemaal heel gefragmenteerd doen, maar dat we dat zo doen dat we het ook steeds meer kunnen schalen op andere type schepen? Ja, dus hoe zorgen we dat we ervoor dat we de platformen hebben die dat goed ondersteunen, die dat enabelen? Hoe zorgen we ervoor dat we de organisatie hebben die dat enabelen? En de kennis hebben die dat enabelen? En hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar capabilities die we vandaag hebben meer mature maken en de capabilities ontwikkelen die we over 3 en 5 jaar nodig hebben?
Ja.
En dat zijn andere capabilities. Daar moeten we met elkaar over nadenken. En waar gaan die landen in de organisatie? Als wij software development wordt steeds belangrijker. Maar wat je net vroeg, maintenance van die software wordt ook belangrijk. Dus dat moeten we ook weer ontwikkelen. En of dat dan in mijn organisatie is, of in onze research organisatie is, of in de divisie is, dat maakt mij niet zoveel uit. Het is dat we dat met elkaar gaan ontwikkelen.
Wat voor smart industry toepassingen zien we bij jullie in de assemblage? Zien we bijvoorbeeld AGV's of andere vormen, bijvoorbeeld computer vision?
Nu vraag je me even. Kijk, als je nu op een werf komt, dan is dat best wel nog ambachtelijk. Dus een grote werf, als je in Roemenië komt of in China komt, dat is echt nog wel gewoon ambachtswerk. En tegelijkertijd zie je overal een paar grote robots staan. Lasrobots, snijrobots, et cetera, die gewoon dat staal verwerken. Het lastige van, we hebben een grote werf in Roemenië, in Galatz, dat is een grote werf. Dat is natuurlijk echt wel een groot stuk trein, hè, waar je op loopt. En als je die schepen ziet, dan sta je echt zo te kijken, wow. Dus wat wij natuurlijk wel zullen gaan zien, is dat daar steeds meer lasrobots, snijrobots, dus hele robotisering zie ik echt wel daar doorgevoerd worden. Maar het zal echt nog wel een tijdje duren voordat het zo fijn wordt als in sommige andere industrieën als de automotive en de vliegtuigindustrie.
Aan de engineering kant ben je natuurlijk super geavanceerd bezig. En je hebt een grote R&D-afdeling. Je zei 300 man die daar continu mee bezig zijn. Je bent bezig met een volledige verdere implementatie van Dassault, S4HANA. Dus dat is eigenlijk best wel geavanceerd. Ik neem aan dat je die systemen ook zoveel mogelijk geïntegreerd wil hebben. Uiteindelijk is dus de vraag ook, hoe krijg je die data vanaf engineering naar manufacturing, zonder dat daar eigenlijk data verloren gaat?
Zeker. Ja.
En hoe denk je daarover?
Nou, wat ik net aangaf, het hele de MES-omgeving goed inrichten. Dus eigenlijk waar we nu mee bezig zijn, is bijvoorbeeld vanuit de PLM-gedachte. Oké, wat is dan de goede demarcatie tussen de engineeringsbom, hè? Dus wat engineering aantekeningen oplevert. Hoe gaat het naar de supply chain toe? Hoe gaat het naar de werf toe? Hoe ontvangen we dat? Daar zijn we met elkaar gewoon dagelijks mee bezig, omdat die overdracht van data op de juiste manier te doen. En we willen zoveel mogelijk dat in dat 3D-model houden wat we hebben. De volvraag is, hoe ga je dat weer naar je machines toe brengen? Maar dat is
eigenlijk de vraag, ja.
Ja, maar dat gebeurt, dat doen we al, hè, voor een deel. Dus het is niet dat het nieuw is of zo, maar nogmaals, niet zo verfijnd als in de automotive.
Ja, niet zo verfijnd als in de automotive. Maar ik kan me voorstellen dat je wel jaloers kan kijken naar die automotive-industrie in die zin. En dat je bijvoorbeeld een wensenlijstje hebt en zegt van, nou, als je kijkt naar die productiefaciliteiten.
Een schip bouwen duurt in zijn hele lifecycle tussen de 1 en 3 jaar of zo. Hè. Dus, en als het eenmaal helemaal uitgeëngineerd is, dan duurt het nog een jaar, zeg maar. Hè, voor dat schip, een beetje one-off schip en een standaard schip wat half jaar. Wat voor mij bijvoorbeeld al een hele grote win gaat zijn, als wij op een beetje gemiddeld schip zitten meer dan 2000 change orders. Dus orders, change orders van een klant die toch iets anders wil, van engineers die denken het kan beter, of van suppliers zeggen we kunnen het niet meer leveren, het moet een ander part worden. Dus er zitten 2000 change orders op zo'n schip tijdens de bouw. Als wij in staat zijn om die change orders allemaal goed af te wikkelen, dus dat we niet te laat een change order uitvoeren en dat we het schip weer open moeten zagen om iets erin te zetten en dan weer eruit te halen en dan weer terug te plaatsen. Als we dat hele proces onder controle krijgen, dan maken wij ongelooflijke winst al. Je kunt je voorstellen dat in 2000 van die changes best wel dingen fout gaan. Dus als je het over waar droom ik van, zijn het veel meer dat we dit onder controle krijgen. En dan dat wij een auto waar er 20, 30 van de band aflopen per dag. Dat is natuurlijk een heel ander type proces dan het bouwen van een schip. Wat ook wel een beetje. Kijk, wij hebben engineer to order. Dus dat is echt een one-off. En we hebben configure to order. Dat is de basis is gebouwd. En we krijgen ook wel assembly to order. Maar het gaat om 80 schepen, zeg maar, die we bouwen per jaar. Dus waar we bijvoorbeeld in onze meer assembly to order, dus voor onze sleepboten, mee bezig zijn, is dat we toegaan. We hebben bijvoorbeeld een range van sleepboten van verschillende lengtes en verschillende breedtes. En wat we nu aan het doen zijn, tot nu toe was eigenlijk elke sleepboot toch een apart project. En we willen veel meer naar platformen toe van schepen, waarbij we zoveel mogelijk standaardiseren. Dus de mast is elke keer hetzelfde. Op elk type schip wordt de mast hetzelfde. Of de stuurhut wordt overal hetzelfde. Als we dat goed op orde weer gaan krijgen met onze PLM-benadering, dan maken we hele grote voortgang en worden we veel efficiënter, veel effectiever. Dat levert ons meer op dan nu al heel ver door te gaan in het doorrobotiseren en dat soort dingen.
Als ik kijk naar waar Dame ook groot mee op geworden is, met modulaire bouw, heeft dat natuurlijk best nogal wat meer overeenkomsten met hoe uiteindelijk de automotive...
Dat klopt ook. Dat is precies wat ik zeg. Dus dat we die platformen weer gaan bouwen. Dus dat we nu niet een project starten, maar gewoon zeggen, luister, modulaire engineering, hoe we dat noemen. Dat we dat weer helemaal in de systemen goed krijgen. Dat is het doel wat we nu doen. Maar daar zijn we denk ik nog 5 jaar mee bezig om dat helemaal goed te zetten. Dat is echt best complex. Dan is de volgende stap natuurlijk dat je dat door robotiseert op de werf, zeg maar. Maar dat is echt stap 2 die je erachteraan komt. En voor een deel doen we dat echt wel. Weet je, nogmaals, snijmachines, robots, lasrobots hebben we allemaal. Maar veel fijner gaan we het nog niet maken, verwacht ik de komende tijd.
Ja. Dat organisatorisch. Dan ben je ook aan de andere kant natuurlijk nauw betrokken bij het überhaupt binnenhalen van mensen die capabel genoeg zijn om met die nieuwe technologieën te kunnen werken. Om ze in ieder geval te snappen. Daar de strategische waarde van te zien. Hoe doe je dat? Is dat gewoon een iets wat je overlaat aan HR? Of ben je daar zelf ook heel erg sturend in?
Nou, enerzijds doe ik dat door bijvoorbeeld een podcast mee te doen. Ik hoop dat mensen het horen en denken, jeetje, dat is gaaf, die maritieme sector. Daar wil ik ook wat meer van weten. Dus daar wil ik gaan werken. Dus mensen, als je nog iets leuks zoekt, iets innovatiefs, wees vrij om te solliciteren. Dus dat is de ene kant. Anderzijds doe je dat met partners. Want je kunt niet alle kennis binnenhalen zelf. En anderzijds doe je dat samen met recruitment, HR, om te bedenken hoe kunnen we goede mensen binnenhalen. Klein voordeel wat we hebben is dat heel veel mensen de maritieme sector wel heel erg leuk vinden. En als ze daar eenmaal binnenkomen, dat ze ook daar graag blijven werken, zeg maar. En in Nederland heb je natuurlijk niet 20 concurrenten die in die sector kunnen werken. Dus je hebt toch een paar scheepsbouwers, maar dat is niet oneindig zoals bij sommige andere industrieën is.
Ja. Hoe verspreid is dan eigenlijk jouw IT-organisatie? Waar loggen mensen zeg maar op hun computer in allemaal om uiteindelijk werk te doen wat onder jouw verantwoordelijkheid valt?
In Vietnam, Roemenië, Oekraïne, Polen, India. Dus daar.
Ja. En de Nederlandse vertegenwoordiging, hoeveel man zit daar dan?
Wij hebben een groot deel geoutsourced van de operationele IT. En in Nederland zit, in Gorinchem zitten denk ik ongeveer 120 man. En in Vlissingen, dat is meer voor de defensietak, dat is een secure omgeving. Daar zitten ook iets van 90 man nu of zo. Ja.
En de totale organisatie onder jouw verantwoordelijkheid valt, bestaat uit hoeveel mensen?
Ja, dan moet je de outsourcing mensen meenemen. Dat zal iets van 300-400 zijn of zo.
Oké. Okay.
Maar ik vind dat heel... Elke keer als je dat vraagt, dan reageer ik een beetje half. Hè. Ik vind mijn verantwoordelijkheid niet... De belangrijkste verantwoordelijkheid vind ik niet de mensen die onder mij vallen. Ik vind het vooral... Ik vind mensen die niet onder mij vallen, maar functioneel iets met digitaal doen, vind ik net zo belangrijk als de mensen die onder mij vallen. Weet je, volgens mij gaat het juist om dat je die brug slaat tussen digitaal en IT is niet van de IT-organisatie. Dat is van ons allemaal.
Ja.
Dus dat probeer ik wel elke keer uit te dragen.
Nou, dat doe je goed. Dat doe je consequent.
Nee, het gaat je echt om innovatie. Reis je nog veel dan? Moet je ook daar naartoe?
Ja, iets minder de laatste tijd, maar... 12 tijd geleden weer in India geweest. Dus altijd weer inspirerend.
Ja, lijkt me hartstikke leuk. Ja. Ja.
Wat zitten de komende jaren in de koker van Aart, Rupert en Dame?
Nou, in ieder geval afmaken waar we nu mee bezig zijn. Dus we zijn met... waar ik mee begon, met de hele vernieuwing van ons applicatielandschap zijn we mee bezig. Dus dat moeten we echt afmaken. Zeker op engineering is dat klinkt heel makkelijk dat we overgaan naar Dassault. Maar dat is echt een andere manier van werken. Dat is van 2D, dus een tekening, naar 3D. Wat echt een grote transitie is in een bedrijf. En je moet je even voorstellen dat... Nou, ik denk op in de engineersomgeving gebruiken wij misschien wel 1000, nee, dat overdrijf ik, 400 applicaties, inclusief Excels, om alle data van het schip vast te leggen. En dat gaat zometeen allemaal naar één applicatie toe, waar iedereen constant toegang heeft tot alles rondom het schip, van requirements tot en met services. Dus dat is echt een grote stap die we gaan maken. Dus dat duurt echt nog wel een paar jaar om dat voor alle productlijnen te hebben. Want we hebben meer dan 200 productmarktcombinaties. Die moeten eigenlijk allemaal over naar die nieuwe omgeving. Dus het moet allemaal opnieuw geëngineerd worden en doorgepakt worden. Dus dat is echt wel heel veel werk. Dus daar zijn we voorlopig echt wel even druk mee. En ik denk dat we met ons Triton-platform, IoT-platform, steeds beter in staat zijn om echte oplossingen te bieden rondom sustainability en safety. En ook richting operational excellence, maar dan gaat het meer richting de werf. Hoe technologie ons kan helpen in echt gewoon heel efficiënt en effectief te zijn door automatiseren van alles wat nog niet optimaal er is.
Is het ooit af?
Nee, vroeg laatst ook iemand aan mij. Ik zeg, wanneer ben je klaar? Ik zeg, nou, ik denk dat ik nooit klaar. Ik dacht echt, toen ik begon 10 jaar geleden, nou, over 5 jaar ben ik klaar. Nou, hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niet weet, zeg maar.
Ja, exact.
Dus nog 10 jaar dame voor jou? Op zijn minst.
Ja, als je nu vraagt wel, ja. Ja. Ik vind het nog steeds erg leuk.
Mag ik je nog een algemene vraag stellen? Wat is jouw grootste uitdaging geweest in deze tijd als CIO?
Mijn grootste uitdaging is hoe zorg je dat de executie plaatsvindt op de ideeën die je hebt. Dus je kunt ze heel makkelijk om te vertellen waar ga je heen. En dit moeten we doen. Maar hoe ga je dat omzetten in daadkracht, in executie, in beweging? Dat is eigenlijk het moeilijkste.
Ja, dus eigenlijk van droom naar concrete uitvoering en ja, van droom naar
realisatie.
Naar realisatie.
Ja. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk, weet je, kunt natuurlijk heel makkelijk zeggen, we gaan IoT doen, we gaan Triton doen, we gaan de hele vernieuwing van het applicatielandschap doen. En het kost gigantisch veel geld. Het kost ontzettend veel resources. Het kost hele complexe vraastukken in een bedrijf wat in 7 divisies die allemaal anders werkt in het verleden, om die op dezelfde manier te laten werken, daar waar het nodig is. En daar waar het niet nodig is, niet op dezelfde manier te laten werken. Dus dat vraagt natuurlijk best wel veel uithoudingsvermogen.
Heb je dat onderverdeeld in een aantal programma's?
Ja, nou, we hebben één programma, dat noemen we de Strategic Digital Program. En daar zitten alle managing directors in de stuurgroep. En daaronder vallen een stuk of, denk ik, 20 projecten.
Wat voor projecten moet ik dan aan denken? Je hoeft ze niet allemaal te noemen, hoor.
Ja, SAP-implementaties, Dassault-implementaties, master data management. Implementatie van Maven als process modeling tooling. De data analytics platform, dus het data lake.
En de zachte kant? Change
ook,
management bijvoorbeeld?
Ook, zeker. En elk project zit change management, op groepsniveau over change management. Met HR hebben we een programma rondom talent, capability, ontwikkeling en culture. Ja, ook best leuk eigenlijk.
Het lijkt me echt een super bedrijf. Ja. Een hartstikke mooi bedrijf. Ja.
Super. Ja. Een Hollandse trots. Heel erg bedankt, Aart, voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Ja.
Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Transformers. Ga naar tsystems.com/nl/podcast voor andere afleveringen.